om te beginnen met hem wijsheid en leiding te vragen bij de studie. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook onze God en Vader is. Dank u wel voor uw machtige woord dat u ons hebt toevertrouwd. Vader, dank u wel dat we met elkaar mogen studeren erin. En studeren is niet een kwestie verder van hoop weten, Vader, van kennisopbouw. Dat is het ook. Maar ook, Vader, in alle zaken geeft u met die kennis de richting aan voor onze wandel. Vader, die kennis hebben we niet van onszelf. Die wilt u ons geven. Mogen we die aangereikt krijgen? Vanuit uw woord wilt u ons leiden door uw geest in het spreken en het verstaan ervan. En geeft u ons die wijsheid die alleen maar van u kan komen in de uitwerking daarvan. In ons dagelijks leven, de plek waar u ons neerzet. We zijn u dankbaar, Vader, dat we het woord mogen openen. Dat we naar u mogen luisteren. Leidt u het zo vanavond ook tot uw eer. Daar bidden we dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen. Goed, we zijn met elkaar gevorderd in Romeinen 3. En ik wilde vanavond een gedeelte lezen. Dat begint in vers 21. En ik wilde eigenlijk lezen Romeinen 3, vers 21 en dan tot en met 26. En ik ben een spekkoper, zoals dat heet, geloof ik, hè, als ik dat inderdaad allemaal nog kan behandelen ook. Maar ik wil er graag met u in lezen. Daar zegt dan in de MBG-vertaling de apostel Paulus tegen de gemeente in Rome en door hen heen en over hen heen naar ons toe, die nu zijn woord openen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. En dan weten we dat in de grondtekst staat en op allen, hè? Maar dat komt straks in de behandeling, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Even tot zover de MBG-vertaling en daar zou best wat scherpte in mogen komen om dichter bij die tekst te komen, die grondtekst te komen. Ik begin met wat inleidende opmerkingen over Romeinen 3. En als je dan daar met elkaar straks in gaat lezen en gaat studeren, dan is het heel belangrijk om te beweten, er begint in Romeinen 3 vers 21 een gedeelte, dat loopt tot 8 vers 39. Dat zijn in zijn totaliteit 154 versen die ons als het ware meenemen, startend bij Gods gerechtigheid. Gerechtigheid van God die geopenbaard wordt door het geloof van Jezus Christus en doorgaat tot de draagkracht die de woorden geven, niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dus we beginnen vandaag aan dat hele belangrijke deel. En dan gaan we lezen, we halen andere schriftgedeelten erbij, we gaan het ook bestuderen. Maar steeds zal er doorheen klinken, ja, zeg maar, kennis voor ons hart. Hoe gaat het nou met ons hart? Hoe wandelt zich dat nou? En dan is het bij het lezen heel opvallend, dat als je kijkt naar die verzen, dan ligt het brandpunt, eigenlijk heeft alles een brandpunt in God. Dus dan bedoel ik, alles heeft een brandpunt in God vanaf 3 vers 21 tot 8 vers 39. Maar, al lezend zullen we ontdekken, ja, alles heeft een brandpunt in God bij die verzen, maar alles ertussenin, elk vers uit de schrift dat klinkt, heeft ook dat brandpunt in hem. En dan heb ik wat verzen staan die ik gewoon vanwege de tijd alleen maar even aanduid. Maar wat we zullen ontdekken met elkaar is dat uit dat machtige gedeelte dat we lezen er steeds zaken staan die fundamenteel zijn. He, als je bezig bent met de zaken in je leven, dan zijn er heel wat zaken die je doet omdat ze moeten. Of die je doet omdat ze van je verwacht worden. Of die je doet waarvan je denkt, oké, vooruit maar. Maar als je het dan hebt over wat is fundamenteel, dan zijn dat de zaken die van God gezegd worden. Als je dan vers 24 neemt van hoofdstuk 3, en ik lees er even, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus, dan zie je dat daar de nadruk valt op Gods genade. En als je dan leest Romeinen 5 vers 8, daar staat dan, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Dus valt in Romeinen 3 vers 24 de nadruk op de genade van God. In Romeinen 5 vers 8 wordt de liefde van God geaccentueerd en geprezen. Nou, en dan kun je doorlezen. Dan zie je ook bijvoorbeeld een vers als Romeinen 5 vers 11. En die machtige verse Romeinen 8 vers 35 tot en met 39. Dat is, we kunnen roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Zo zie je dat we hebben die schrift nodig om die fundamentele feiten op een rij te krijgen. En wat heel belangrijk is, dat we ons realiseren, waarom zijn we hiermee bezig? Omdat God ons daarvoor het hart heeft geopend, zicht heeft gegeven, leidt door zijn geest, want hij schenkt ons alles in genade. Dat is niet iets wat we verdiend zouden hebben. En ik denk dat het gewoon goed is om dingen te lezen. Ik lees een heel wat tekstgedeelte uit dit grote stuk, vanaf Romeinen 3 vers 21 tot 8 vers 9, waarvan je zegt, als je nou dat met elkaar leest, als je dat bestudeert, dan zie je wat voor een enorme zaak die genade van God is, die ons geschonken is. We zijn gered en we danken God. Waarom? Omdat wat hij in de Zoon heeft gedaan. En dan kom je bij zo'n vers terecht als Romeinen 8, of versen terecht als Romeinen 8, vers 28 tot en met 34. En het lijkt me gewoon goed om die dingen te lezen met elkaar, die versen te lezen met elkaar. Want daar worden zaken over God gezegd. En als je over God iets zegt, wie laat je dan aan het woord? Of wat laat je dan aan het woord? Dan is het heel fundamenteel dat je luistert naar wat de schrift zegt. En dan is het willen weten wat er in de grondtekst staat geen zaak van kennis, in de zin van wat weet ik veel, maar ik wil exact weten wie God is en wat hij doet. En dan heb ik die schrift nodig, heb ik die grondtekst nodig. En dan moet je eens kijken wat er van God wordt gezegd in het gedeelte Romeinen 8 vers 28 tot en met 34. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Zij beseffen dat. Zij zijn dat zich bewust. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns zoons. Opdat hij de eerstgeboren nou zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Als je dan doorleest, dan komen daar die machtige zaken. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen letterlijk in genade schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is en die voor ons pleit. Machtige feiten, waarvan je kunt zeggen, die weet ik wel, Maar het is heel wezenlijk, nogmaals, en het woord zal ik nu voor het laatst gebruiken, maar moet je zien wat hier van God wordt gezegd. Hij kent tevoren, hij bestemt tevoren, hij roept, hij rechtvaardigt, hij verheerlijkt. En wat is het evangelie? Wat is de brief die we voor ons hebben? Dat is een goed bericht en het werkt uiteindelijk tot heerlijkheid van God. En dan gaat het naar één machtige einduitkomst. Het is uit hem en door hem en tot hem. Alle dingen, het al. Hem zij de heerlijkheid. Ik denk dat dat even een soort evocatief begin is. Hè? Even magnifiek om die dingen hier te realiseren. We gaan een stapje dichterbij. Er is heel veel de afgelopen weken in de studie gezegd over menselijke ongerechtigheid. En dat doet Paulus om nu, als het ware, te markeren, te onderstrepen, onze aandacht te bepalen bij Gods gerechtigheid. Hebben we met elkaar gelezen vanaf Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20. En daar werden al die, mag ik het noemen, bewijzen van menselijke ongerechtigheid aangedragen. En wat zou je dan eigenlijk kunnen verwachten na vers 20? Ik lees even 19 en 20, dat is het laatste wat geklonken heeft. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God, daarom, en dan was dat 20e vers, dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want wat is de functie van de wet? Wet doet zonde kennen. En als je dan dat hebt gehoord, dan zou je zeggen, nou, wet doet zonde kennen, alles wat Paulus heeft aangedragen, nu volgt het vonnis, nu komt er een uitspraak, schuldig, denk je in gedachten. En wat doet de apostel? Die begint met thans echter. Hij gebruikt al die ongerechtigheid die hij geëtaleerd heeft, en dat is nodig, want de mensenhart is wat dat betreft zeer slim in het kiezen van zijn argumenten, om te laten beseffen, ons, jij, jou en mij en in ieder die dit mag lezen, al die ongerechtigheid, daar bevrijdt Gods gerechtigheid van. En als dat dan klinkt, hij rekent ons zijn gerechtigheid toe, zijn eigen gerechtigheid toe, dan is dat wat we weten moeten, dat wat we horen moeten, dat wat we voor ogen mogen hebben. Thans echter, of in misschien wat Nederlandser, het Nederlands van vandaag de dag, maar nu. Thans echter dus. Nou, thans en echter, dat zijn twee woorden die even voorop staan. Nou, wat is echter? Je weet dat dat te maken heeft met tegenstellingen. Nou, in vers 21 staat de tegenstelling ten opzichte van vers 20. Paulus hanteert hier de antithese om iets heel scherp neer te zetten. En wat is namelijk het punt? Je zou bijna zeggen, als je hier stopt met lezen, denk je dat het laatste woord is wat God spreekt. Maar dit is niet het laatste woord. Dit is heel bijzonder, want wat duidelijk mocht worden en moest worden, God kan niet een werk dat mensen verrichten, dus werken der wet, iets wat mensen plegen, menselijke daden, die dragen niet bij tot rechtvaardiging. Dus dat is dat echter, die tegenstelling. Uit werken der wet niet, thans echter, geen werken der wet, dat is duidelijk. En dat thans, dat zegt ook al heel iets bijzonders, thans echter, maar nu, er komt iets nieuws. Er komt een machtig accent. Gods gerechtigheid is openbaar geworden door het geloof van Jezus Christus. En dat is wat de apostel hier met deze start van vers 21 jou en mij wil doorgeven. En dat thans, dat nu, dat kun je logisch opvatten. Na wat hij gezegd heeft in vers 20, komt hij met vers 21, zijn argument zet hij door. Je kan het ook chronologisch opvatten. Er was een tijd dat het niet zo was, maar nu is het die tijd, die era. En je kunt het zelfs eschatologisch opvatten, namelijk vanaf het moment dat Paulus dit spreekt, is er een nieuw tijdperk, is er een ander tijdperk aangebroken. En ik denk dat dat heel goed is. Een tijdperk dat spreekt met het oog op wat gaat komen. Je mag voor jezelf bijvoorbeeld denken aan 2 Korinthe 6 vers 2 om dat erbij te lezen. Maar dat thans echter, dat is heel bijzonder. En wat wijst Paulus ons dan? En daar gaan we straks naar de schrift in kijken. Dat is, hoe bereikt een mens Gods gerechtigheid? Die weg, die wijst de apostel. En die wijst Paulus. En dat is wat we weten moeten. En dan kan je wel zeggen, ja, maar de wet en de profeten hebben er toch ook al van getuigd? Zeker. En Job wist ervan, inderdaad. En David en Mozes getuigen ervan, ook. Maar ze hebben ervan gesproken. De onthulling is gekomen in de Heer. Maar nu wordt die gerechtigheid van God, waar men van gesproken heeft, waar men van getuigd heeft, wordt nu onthuld. Scherp, in het licht gezet, helder. En hoe kon dat? Die volle onthulling kon alleen maar komen door wat de Zoon heeft gedaan. Door het geloof van Jezus Christus, waar wij aan mogen geloven. Want we praten over, we spreken met elkaar over, we denken met elkaar over evangelie. Dat is zo'n woord wat je helemaal stuk geprakt kan hebben. Ja, die je zo vaak hebt gebruikt dat je niet meer hoort wat het zegt. Maar het is een goed bericht. Als ik naar het nieuws luister en ik zie wat daar wordt geëtaleerd, dan hoor ik een heleboel berichten die ik niet goed vind. In de zin van, gaat over verdriet, gaat over menselijke haat, gaat over ijdelheid, gaat over, noem alles maar op. Maar we praten over een goed bericht. En wat is nou het goede bericht dat God wil laten verkondigen? Mijn Zoon, Christus Jezus. Hij was gehoorzaam. Hoe gehoorzaam? Tot aan de dood van het kruis. Kruis zelfs. Wat is het goede bericht? Hij stierf. Naar de schriften en stond naar de schriften ook op. En hij gaf zich, wat een woorden uit 1 Timotheüs 2 vers 6, tot een losprijs voor allen. En ik denk, dat is de weg die God wijst aan jou en aan mij, aan elk mens, tot gerechtigheid. En dan hoor ik en dan zie ik en dan weet ik tot mijn schrik dat er hele kerken zijn, hele denominaties, waar ik alleen maar voor kan bidden, maar die denken dat ze het zouden moeten verdienen. En het zalige is van dit woord, het goede van dit woord, het enorme bericht is, Gods weg tot gerechtigheid, de Zoon, wat hij heeft gedaan, de zaken die hier staan. En ik denk dat we dat met elkaar op een Bijbelkring, in een predikatie willen doen, daarop licht laten vallen. Dat staat er, daar moet je je aandacht op richten. En dan mag dat licht van God in jouw leven, moet ik het zeggen, aangaan. Dan geeft dat de helderheid, het schijnsel wat nodig is. Je kunt op een heleboel manieren kijken naar deze verzen. En het gaat mij erom dat je gaat zien, en dat kun je vanuit de tekst heel goed aangeven, hè, op zo'n kring. Hè, maar nu, dat is de brug, zou je kunnen zeggen, die God heeft geslagen tussen wanhoop en hopeloosheid, naar triomf en vrede vanaf dit gedeelte tot en met vers 39 van hoofdstuk 8. En die brug mogen wij betreden. En die heeft pijlers. Ik denk wel eens, we staan allemaal, ik weet niet of u er ooit bent geweest, maar als je over de Tarn rijdt richting Zuid-Frankrijk, geloof ik, dan kom je over een enorme brug. Die is hoger dan de Eiffeltoren. Ik geloof dat die inderdaad de brug over de Toren is, maar hoe die precies heet, weet ik niet. Tarn, sorry, Toren. Misschien ook een leuke, ja. De brug over de Tarn. En dan de pijlers daarvan zijn zo gigantisch, Eiffeltoren hoog. En daar staan we als mens eigenlijk een beetje naar te kijken en denken van, hoe is het mogelijk dat mensen dat kunnen? En dan moet je weten dat de brug die God geslagen heeft, zo immens is, zo universeel groot is, daar kan je geen voorstelling voor maken. Hij gaf zijn Zoon. En daardoor kunnen we leven tot zijn eer, uit hem en door hem en tot hem. Ook zo'n vers wat bijna doodgeslagen is, hè, in het veelvuldig gebruik. En dan kun je van alle kanten de tekst benaderen. En dat wou ik niet meer nu doen, maar bijvoorbeeld heel mooi. Hè, het is uitwerken de wet, maar nu, en dan klinkt het, buiten de wet om. Het is werken der wet, maar nu, niet meer werken der wet, nee, het geloof van Jezus Christus. Zo kun je schematisch heel duidelijk met kijken wat er staat en heel eind werken. En dan vind ik het zo mooi, die brief van Paulus aan de Romeinen. Dat is natuurlijk een enorme brief. die heeft als een kathedraal van kennis en van noem alles maar op, staat hij verankerd in de geschiedenis van het geloof. En dan tegelijkertijd zitten er van die ontroerende dingen in als Paulus die dan zegt in Romeinen 1 vers 11. Want ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gave mee te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen onder u bemoedigd te worden door elkanders geloof van u zowel als van mij. Paulus verlangde ernaar de Romeinen te ontmoeten en hun enige geestelijke gave mee te delen. En wat doet hij? Hij is er nog niet. En voor hem uit stuurt hij als het ware herautend deze brief. Ik heb een machtig woord, zegt hij tegen de Romeinen. Ik heb het evangelie van God. En dan krijg je al die fundamentele feiten. En wat onthullen die feiten? Gods gerechtigheid. Dat is gerechtigheid om niet voor een mens. Dat is rechtvaardiging, dat is buitenwerken der wet om. Het is in zijn genade, het is door de verlossing die in Christus Jezus is. En ik denk, heb je een hart wat zwak is? Heb je een hart dat troost behoeft? Nee, bemoediging zoekt. En je kracht geeft, vreugde geeft, vrede geeft. Ga lezen vanaf Romeinen 3, vers 21. En als je aan mij kort zou vragen, daar zijn we sterk in. Hè, genade is Gods liefde in actie. Heb je ook zoiets voor gerechtigheid? Nou, ik heb de volgende. Dat is Gods kracht om rechtvaardig te leven. Dus gerechtigheid is Gods kracht om rechtvaardig te leven. En dan pakte ik een willekeurig commentaar erbij. Nou, het was niet zo willekeurig, dat commentaar. Maar ik pakte er een commentaar bij. En toen stond er. Dat zou je in ons leven steeds meer moeten gaan zien. En dan denk ik, voor jou de vraag, voor mij was het de vraag, was het de spiegel van, is dat in mijn leven dan te zien? Steeds meer te zien. Zodat iemand die me nu ontmoet en me 30 jaar geleden voor het laatst gezien heeft, zegt van, wat heb jij? Je bent veranderd. En dan niet in de zin van de haarkleur, waarvan ik dan hoop dat het wijsgrijs is, hè? Maar dat het betekent van dat ze iets ontdekken van wie hij is in mijn leven. En ik denk dat het machtig is, dat het ook reflectie mag zijn naar elkaar toe. Hè, als ik dit lees, de enige geestelijke gaven mede te delen, dan lees ik dat in een brief die ik, of een mailtje dat ik mag krijgen, elke zoveel tijd uit de Filipijnen, waarin een broeder zijn hart uitstort in de mail om te vertellen hoe machtig het is wat hij heeft en hoe fijn het is dat wij dat delen. En al hebben we elkaar nog nooit gezien dan alleen via de foto, is het wonderlijke dat je proeft uit de mail dat hij hem kent. Je proeft uit de mail dat hij van hem is. En dat voor hem het enige is wat zegt het woord, want dat is fundamenteel. En er is zoveel wat in zo'n Filipijns leven hem kan afleiden. Maar hij heeft ontdekt, gerechtigheid is Gods kracht om rechtvaardig te leven. En ik denk dat dat machtig is, dat we ons dat mogen realiseren. Dus, ik wilde met je gaan lezen in Romeinen 3 en ik hoop te bereiken dat we 21 tot en met 26 kunnen doen. En er zijn een heleboel mooie dingen om te ontdekken. Als je kijkt, en dat is dan een voorloper, als je gaat kijken hoe Paulus spreekt in Romeinen 1 vers 1 tot 7... He, dat is dat prachtige begin. Dan begint hij met het accent te leggen op God. De aandacht moet gevestigd worden op God. Daarna doet hij het op Jezus Christus. En tenslotte doet hij dat op ons die het evangelie ontvangen. En dan zie je dat Paulus dat spiegelt in de verzen die we hier hebben. Dat staat in het schemaatje in je tekst. Ik denk dat dat heerlijke dingen zijn. En dat 21 tot en met 26, dat is niet zomaar een gedeelte. En ik heb wat mensen genoemd. John Stott die geeft in zijn commentaar op de brief van de Romeinen, noemt hij wat namen. En hij zegt een gegeven ogenblik, bijvoorbeeld, Cranfield zegt, dit gedeelte, die verse 21 tot en met 26, is het hart en het centrum van de brief. En dan vraag ik me gelijk af, als ik dat dan lees, van waarom zou hij dat nou zeggen? Heb ik goed door wat hij daarmee eventueel bedoelt? En een andere, zeg maar, grote schrijver zegt van, dit is misschien wel het belangrijkste schriftgedeelte dat ooit geschreven werd. Want het legt alle accenten op hem, op God. Wijst in alles op hem en alleen maar op hem en op niets van ons. Ik denk dat het heerlijk is. We spreken met elkaar en dat doet Paulus en dat spreken we daarna met elkaar op een kring en hier met elkaar. Alleen Paulus spreekt van gerechtigheid door geloof. En ik denk dat dat machtig is, dat evangelie, wat doet dat met ons? Dat heeft ons in een rechtvaardige en heilige relatie met God gebracht. En dat is het machtige, want er is niet alleen geen veroordeling, maar er is ook geen plaats voor twijfel aan Gods gerechtigheid die je vrijspreekt. Je hoeft aan Gods gerechtigheid nooit te twijfelen. Want toen de Zoon riep, het is volbracht, was alles wat gebeuren moest in dat universum gedaan. En daar op grond daarvan konden zijn vader zeggen, sta op. En ik denk dat het machtig is. Gerechtigheid door geloof. En wat we met elkaar ontdekken, dat is, wat zien we nou in dit schriftgedeelte? Dat liefde en gerechtigheid elkaar ontmoeten. Want gerechtigheid heeft altijd ook met liefde te maken. En dan zie je zo'n prachtig vers wat we nog gaan tegenkomen. Ik heb er nu al zin in. In Romeinen 4 vers 5 bijvoorbeeld. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat is iets waar ik niet over uitgedacht raak. Paulus spreekt over God die de goddeloze, de oneerbiedige, de onvereerder rechtvaardigt. Romeinen 4 vers 5 en in 5 vers 6 staat het ook. Het is heel wat. En dan zegt een van de commentaren, het is al heel wat om goede mensen te rechtvaardigen. Laat staan goddeloze rechtvaardigen. Dan krijg ik een dimensie waarvan ik denk, dus die lasterende, hatende enzovoort, reacties van mensen die ik lees over God, over mijn God en Vader en Redder, dat wordt straks allemaal door hem omgezet. Want je zou kunnen zeggen, ja, godloze, goede rechtvaardigen, dan zit er nog ergens iets in zo van, ja, logisch, die heeft zich fatsoenlijk gedragen, die krijgt als het ware beloning. Maar het is juist die onfatsoenlijke ook. En ik denk dat dat wonderlijk is. We hebben echt bij God niks in te brengen. En ik bedoel het even zo scherp als ik het zeg. He, als ik Romeinen 5 lees, u weet dat is geloof ik het een van de, misschien wel in mijn leven het mooiste schriftgedeelte wat ik ooit gehoord heb, naast alle andere machtige dingen, want dit hoeven we geen top 10 van te maken. Maar Paulus spreekt daar van God die naar jou en naar mij kijkt. En naar jou en jou en mij lief had en handelend bezig was en is, toen we nog zwak en zondaar en zelfs vijand waren. Met andere woorden, zelfs die godloze, die oneerbiedige, die niet vereerder, daar komt u ook mee tot uw doel. En daar mogen we ons best in verheugen, dat God tot zijn doel komt met een ieder. Want als je kijkt naar alle praalhanzerij van ijdeltuiten op de televisie bijvoorbeeld, dan denk ik, wat is men met zijn enorme ego aanwezig, trots op zichzelf enzovoort. Maar God schuift dat opzij. En schuift al die menselijke show opzij en zegt, jouw hart, dat had ik op het oog toen ik mijn zoon die weg heb laten gaan. Kijk, fatsoenlijke rechtvaardigen, dan zou je bij die fatsoenlijke nog iets kunnen hebben. Ja, maar ik heb toch een heleboel kennis vergeleken met een ander. Of ja, maar ik mag toch best een beetje trots zijn op wat ik bereikt heb. Maar zit er dan ook niet in, als je trots bent op wat je bereikt hebt, dat er ook maar iets in zit dat je moeite hebt met anderen die niet zo zijn als jij? En ik denk dat een punt is om over na te denken. Ik weet van mezelf, ik heb God net zo hard nodig als u dat nodig hebt, als jij dat nodig hebt. Ik heb God net zo hard nodig als Paulus God nodig had. Net zo hard als die misdadiger die naast de Heer hing, hè, op dat vloekhout en noem maar op. Net zo hard heb ik de Heer nodig. En net zoals die misdadiger en die moordenaar en Paulus en noem ze maar op, niets hadden in te brengen of hoefden in te brengen, niets konden inbrengen. Het enige wat ik wel eens denk, wat kan ik nou bij God anders inbrengen dan mijn lege handen? Opdat hij ze kan vullen. Maar die handen komen niet met iets waar ik van zeg, kan je hier iets mee, God? Ik denk dat het heerlijk is om te weten, het is niet om wat ik of wat een ander, maar het is om wat uw zoon heeft gedaan. En dat mag dan uitwerken, ook naar mij toe. En dan heb ik geen behoefte aan trots. En als je fatsoenlijk je gedraagt, prima. Maar het is geen reden voor God om, als je begrijpt wat ik bedoel. Want soms moet je klussen verrichten in je leven, waarbij je dan echt ineens door God heel duidelijk wordt vastgeprikt. Op een mens die de totaal andere is vergeleken met jou. En dan niet mekkeren. Maar gewoon uit zijn liefde voor jou die ander willen dienen. Niets terugverwachtend, gewoon willen dienen. En wetend dat God ook daarmee tot zijn doel komt. Bij die ander. Thans echter. We gaan eens kijken met elkaar. Ik lees het vers. En dan staat er in vers 21... En het is heel handig als u bij het bestuderen van de tekst ook uw groene boeken erbij hebt. Hè, zodat je kunt kijken, dat staat er in de MBG. Dat staat er eigenlijk als je een beter Nederlands woord zoekt. En als je Grieks beheerst, dan staat het Griekse woord er ook nog bij. Dan kun je daarmee verder studeren. Maar thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Nou, dat thans echter heb ik een aantal keer nu wel gezegd. Je verwacht veroordeling, maar er komt rechtvaardiging. En wat is nou het opvallende van dat wat God doet? Het is Gods gerechtigheid. Dus als je wil zeggen, wat zijn de karakteristieken van Gods handelen? Gerechtigheid Gods. En die is door een mens niet te verdienen. Dus de bron van die gerechtigheid, het komt van hem. En het is Gods geschenk aan ons. Hij heeft ons lief. Terwijl ik echt van mezelf af en toe denk, vader, ik heb het niet verdiend hoor. Echt niet. Moet je nou horen wat ik zeg? Nee, dat is nog erger wat ik denk. Ik heb het niet verdiend. En toch zegt God, ik hou van je. Hij heeft ons lief, hij zendt zijn zoon. En alles wat ik heb om God terug te geven is reflectie van zijn liefde in mijn leven. Maar het is Gods gerechtigheid door een mens niet te verdienen. He, en ik denk, lees dan bijvoorbeeld een vers als 2 Korinthe 5 vers 21, een vers als Filippenzen 3 vers 9. Het is van hem naar ons toe, het is van boven naar beneden, als ik het even lokaal moet uitdrukken. Het tweede punt is, de wet overtuigt van zonde. En daarom is het nu het moment en de gelegenheid voor Gods gerechtigheid. De wet heeft zijn taak gedaan, zou je kunnen zeggen. Baf! Paulus zet Gods gerechtigheid neer. En ik heb het een keer in een beeld gelezen. Ik heb het voor u genoteerd. De ploeg van de wet. Je weet wat een ploeg doet, hè? Ik heb tenminste wel eens staan kijken. Mijn auto neergezet. Als ik zo'n trekker die grote Zeeuwse klei zag openrukken. En dat soort zaken meer. Onvoorstelbaar. De ploeg van de wet moet zijn werk gedaan hebben. Dus je moet geploegd hebben voordat je kunt zaaien. Maar owee, als je gezaaid hebt en je laat daarna de ploeg er doorheen gaan. Dan vernietig je de oogst. En dat zijn zaken, als je dat één keer ziet, dan snap je gelijk wat met zo'n opmerking wordt bedoeld. De wet heeft overtuigd van zonde. En daarom is het nu het moment, het is nu de gelegenheid voor Gods gerechtigheid. En een derde karakteristiek is, het is buiten de wet om. Het is los van de wet. Je kunt het dus niet verkrijgen door die wet te houden. Die wet is namelijk opzij gezet. Die is vervuld in de Heer. En zijn dood. En daarom vieren we het moment van het sterven van de Heer aan het vloekhout. Staan we stil bij wat er allemaal gebeurt. En proberen we elkaar niet de vliegen af te vangen. Maar gewoon te beseffen dat moment van diepe, 3 uren diepe duisternis. Van Godverlatenheid. Was Vader om mij. Om ons, om een totale kosmos, een heel universum straks aan uw hart te kunnen drukken. Zijn dood verlost ons van de vloek van de zonde. En dan maakt Govertz een aantekening hierbij. Die zegt van, buiten de wet om. Je zou het ook mogen verstaan als buiten het wettische denken om. Zo'n machtig vers als 2 Korinthe 5 vers 21. Hij die zonder zonde was, is voor jullie, is voor mij, mag ik het zeggen, tot zonde geworden. De vierde is, het is naar de schriften. Want de wetten, de profeten, de Torah, de Nebiim getuigen ervan. Het is voorafgeschaduwd in de offers. Alles verwees naar hem die komen zou. Het waren handelingen die de wet voorschreef, die het volk moest doen. Het is aangekondigd door de profeten. En al dat soort zaken meer. En ik denk dat je dat mag je realiseren. Denk aan het voorhang van de tabernakel. Wat deed dat? De ark stond achter het gordijn. En dus de ongerechtigheid van buiten het gordijn werd van de gerechtigheid binnen dat gordijn als het ware buitengesloten. En degene die er wilde binnenkomen moest wel een offer plegen om er te kunnen komen. Kon niet zomaar vrij binnenlopen. Dus heel wezenlijk moest er gedaan worden wat gevraagd werd. Dan heb ik vier kenmerken genoemd bij het eerste vers. Het is gerechtigheid Gods, 1. Het is de wet die overtuigt van zonde. En nu mag gerechtigheid klinken. 3. Het is buiten de wet om. En het is naar de schriften. En dan wordt er gekoppeld aan wet en profeten. Aan de Torah en aan de Nebiim, zoals dat dan in het Hebreeuws heet. En dan zijn we nu bij vers 22. En ik pak voor het begrip mee wat er in 21 staat. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof. Ja, eigenlijk hè, weet je dat er staat door het geloof van Jezus Christus. Voor allen en letterlijk en op allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En dan is het wel heel bijzonder dat geloof dat wij hebben. Dat is iets wat wortelt in de Zoon. En het is zijn geloof dat onze verlossing bewerkte. En het is heel boeiend om dat na te kijken, maar dat is niet het moment deze keer, denk ik. Maar onze Heer is, zegt Hebreeën 12 vers 2 dan, de leider en voleinder des geloofs. Dat is heel bijzonder om dat te zien staan daar. En ik denk dus goed om dat je te realiseren. Hey, je mag ook bijvoorbeeld lezen, even kijken, Hebreeën 2 vers 10, waar het gaat om de Heer die genoemd wordt, de leidsman, hunner behoudenis. En het is goed om die zaken op een rij te hebben. En daar komen we echt nog wel een keer op terug, want over het Hebreeën, ik denk dat toch een beetje in ons geloven een ondergeschoven of ondergesneeuwde brief is geworden, eerlijk gezegd. Ik ben er een beetje aan het ruiken, als ik het zo mag zeggen, want ik durf het nog geen studie te doen, maar als ik het dan lees, denk ik van, oh vader, wat mijn handen jeuken om er weer aan te beginnen. Om zo'n brief te openen en te benaderen. En leidsman en voleinder des geloofs, er is zoveel nog van te zeggen. En ik denk dat zo'n woord als het woord leidsman, dat is een Grieks woord dat je kunt vertalen met, ja, de aartsleider of zo, de oerleider, als ik het zo mag zeggen. En Govert zegt dan, je mag het ook vertalen met, en dat vind ik wel heel mooi, met pionier. Hij is de pionier van de Messiaanse bevrijding. Nou, dan sta ik echt helemaal. Ik zit achter mijn bureau, maar bij wijze van spreken sta ik. En doe ik de schoenen van mijn voeten. De zoon is de weg, de weg van de trouw, van het begin tot het eind gegaan. En dat zit er dan allemaal zo machtig mooi in. De leidsman des geloofs, leidsman hunne behoudenis, de voleinder des geloofs. Er staan zulke mooie dingen. En dan bij geloof, daar hebben we van de zomer over gehad, er zit dan dat woordje emuna achter, trouw, vertrouwen, betrouwbaar. Als er eentje op zijn woord te nemen is, dan is dat God wel. Als er eentje op zijn woord te nemen is, dan is het de Zoon wel. En dan denk ik, ja, leidsman en voleinder des geloofs. Maar ik denk ook, we geloven God die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4 vers 24. En het zou machtig zijn als je nou, zeg maar, je band of je cd stopt. En het cd'tje erbij pakt en gaat luisteren opnieuw van wat was ook weer precies dat opgewekt. En hoe was het ook weer het verschil met opstaan en levend maken. Hè? En dat is heerlijk dat je in zo'n themadag gewoon mag studeren op dat soort zaken. Maar dat je dan ook terughoort wat het voor je geloof doet. Helderheid van denken. Dus de Heer ging zijn weg, die vader hem wees. En ik denk dat dat het is. Hoe zat het nou met het geloof van hem? En de Heer vertrouwde God tot op de laatste dag. De Heer vertrouwde God vanaf zijn jeugd af aan. En geloof heeft hem gedragen door het verschrikkelijke gericht van zijn laatste dag op aarde. En dat wat hij bracht, dat offer, was dat nou een werk der wet? Nee, het was gehoorzaamheid van geloof. En door zijn geloof werd manifest de gerechtigheid van God. En daardoor is niet alleen onze redding compleet en manifest, maar dat werd compleet en manifest, die redding, door zijn opstanding. Jij en ik mogen geloven aan zijn geloof. En ik denk dat dat het machtige is. Hij heeft het gedaan. We mogen Gods getuigenis aangaande zijn zoon geloven. Wat hij deed was adequaat, was 100%, echt 100%. Mijn vader zei, sta op, zoon. Het vijfde punt dus, het is niet ons geloof, maar zijn geloof. Door het geloof van Jezus Christus. En dan krijg je als zesde, en ik geloof dat ik dat als laatste karakteristiek heb genomen. Er zijn heel veel indelingjes te maken, maar het is meer een soort kapstokken om het helder te krijgen. Het is voor allen en op allen die geloven. Voor allen. Met andere woorden, de gerechtigheid van God is niet beperkt tot gelovigen, tot fatsoenlijken, tot mensen die op een rij hebben. We hebben het in de dienst wel eens heeft in de dienst diverse keren bij diverse sprekers geklonken. Hè, dat het een zaak is, niet van een zaak is die God wil geven. Gods gerechtigheid bestemt voor de hele mensheid. En niet voor degene die het op een rijtje hebben, maar juist voor degene die in de rachlin zit. Degene die het niet meer op een rij kan krijgen. En dan mag je, als God dat geeft, in zo'n situatie misschien eerst adequaat, financieel, materieel helpen. Op een bepaald moment te kunnen spreken vanuit zijn woord wat daar staat. Als ik iemand die in de rachling zit, financieel, wel met het woord aankomt, maar niet met de financiën, doe ik het fout. Maar ik trek hem mijn jas uit, want ik heb er twee aan, om hem aan te geven, opdat hij geen kou lijdt. En dan kan misschien in dat gedrag van ons, dingen die we zeggen, dingen die we doen, helder worden. Hé, dat heeft met je, ja, het heeft met hem te maken. Dus op allen, hè, dus voor allen die geloven, dat is bestemd voor iedereen, voor de hele mensheid. En op allen die geloven, heeft te maken, met hen heeft het nu betrekking op. Allen die geloven. En dan zijn dat zaken, we gaan dan, God heeft ons geroepen, op zijn weg gezet. We lopen die weg, we gaan die weg. Het is de weg van geloof, van vertrouwen, van betrouwbaarheid van God, van trouw. En al lopend, al gelovend, worden we er deelgenoot van. Gaan we beseffen, wordt het werkelijkheid wat we geloven. Vandaar dat broeder Govertz dan zegt, hè, dat ook voor allen en op allen die geloven, je zou hier heel mooi kunnen vertalen ook met hechten. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Je hecht je aan zijn geloof. En als ik dan geloof, dan is dat alleen maar van hem. Hè? En dan worden het hele andere verhalen. Wanneer ben je tot geloof gekomen? Vroeg een collega laatst. En ik zei, joh, ik heb niet het idee dat ik tot geloof ben gekomen. Ik heb het idee dat God me tot geloof heeft gebracht. En dat tijdstip weet ik nog wel. Maar het was zijn werk in mij. En dan zegt broeder nog in het concordant commentaar, wat vrij vertaald. Het kanaal waardoor we die gerechtigheid verkrijgen, is het geloof van Jezus Christus. Hij is de enige van heel de mensheid die niet alleen goed deed en de wet hield, maar hij geloofde God. Zelfs toen hij hem trof voor onze zonden. En ik heb wat gespeeld met de tekst uit Romeinen 1, vers 17. Het is uit geloof tot geloof. Ik heb hem al gemaakt uit zijn geloof tot ons geloof. En dan zijn we bij vers 23. Ik hoop dat ik u er nog bij heb. Maar ik probeer gewoon de rijkdom te etaleren. En ik hoop ook dat er iets mag klinken van de enorme zaken die er staan. Want allen, zegt vers 23, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En missen de heerlijkheid Gods. Lijden gebrek. Als je dat niet hebt, leid je gebrek. Dus allen hebben hun doel gemist. Zijn hun bestemming misgelopen. Het feit dat ik van doelmisser, doeltreffer of doeltreffend ben geworden, heeft niet te maken met mij. Heeft te maken met wat hij in mij doet. En als het om de zonde gaat, dan is er geen mens uitgezonderd. Allen hebben gezondigd. En dat zijn best dingen om goed over na te denken. Allen hebben gezondigd. De rijken en de armen. De zieken en de gezonden. De hooggeplaatste en laaggezette. Al die zaken. Allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Wat een mens mist is de heerlijkheid. De heerlijkheid die hij had nadat God hem schiep naar zijn beeld en gelijkenis. En toen die heerlijkheid hem verliet, stond die mens in zijn naki. Gewoon, als je het over echt naakt hebt, was dat naakt. Toen stond de mens zonder de heerlijkheid van God. En wat moest God doen? Die naaktheid bekleden. God bekleden symboliseert een gerechtigheid, want daar kleedt God uiteindelijk de mens mee. Een gerechtigheid die zo heerlijk is, dat de rechtvaardige zal stralen. De heerlijkheid van God is de glans die in ons leven mag stralen. En hier zou je ook mogen denken aan, en ik geef alleen maar aan als tekst, Jesaja 43 vers 7, 1 Korinthe 5 vers 2, dat soort magnifieke dingen. Allen hebben hun doel gemist en zijn de bestemming misgelopen. Geen mens is uitgezonderd als het om de zonde gaat. En daar weten we alles van. En dan krijg je een prachtige tekst. En worden, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dan staat er, en worden om niet gerechtvaardigd, uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En Bunyan, maar ik ben het in mijn snelheid van vertrekken vergeten, omdat ik nog drie gesprekken had gehad aan de telefoon. En toen ik mijn koffer pakte en inpakte en wegliep, zat ik bijna bij de Aken en dacht ik, nou ben ik John Bunyan vergeten. Maar als u een commentaar van Bruce hebt, dan staat het daar ook in. Hè, maar Bunyan zegt dan een gegeven moment, als je het over dit vers hebt, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Ik kan rustig bij vader komen, want naast vader staat de zoon. Hè, en dat, nou, het is veel mooier en geformuleerd door John Bunyan. Hè, maar het is zo mooi. Ik hoef niet bang te zijn voor vader. Ik kan rustig naast vader gaan staan. Want ik kijk op hem wat de zoon heeft gedaan. En dat rekent vader mij toe. En dan staat er natuurlijk. En worden om niet gerechtvaardigd. Dat woord rechtvaardigen of rechtvaardiging is een term uit de rechtszaal. En als je het hebt over de rechtszaal, waar gaat het bij het recht om? Je wordt of veroordeeld of vrijgesproken. En dan word je ineens bewust, dat is een opmerking van Dean Huff. Wij worden niet vrijgesproken van het zondaar zijn, maar we horen het oordeel van de hoogste raad van God. Ik zal maar even spelen met de Nederlandse staatkundige begrippen. En wat is de uitspraak van de hoogste raad? We hebben een hoge raad, maar er is nog een hoogste raad ook. Rechtvaardig. En het is toch een punt om goed over na te denken. Weet je wat God deed? God rekent een gelovige in Christus toe wat hij niet is. En hij rekent die gelovige toe wat Christus is. En dat is er eentje om over na te denken. Hij rekent een gelovige in Christus niet toe wat hij niet is, maar hij rekent toe wat Christus is.
En dan vind ik het zo mooi, hè. Kijk, het hele punt is, want hier is heel diep over nagedacht in de kerkgeschiedenis, en het hoeft niet vanavond aan de orde te komen. Maar God paste zijn normen niet aan. God past ook zijn heiligheid niet aan. God doet zijn ogen niet dicht. En hij stelt die zaken niet bij. Maar God geeft de Zoon. En de Zoon neemt de zonde die er was vanaf het begin. En is tot het moment dat alles die heerlijkheid zal bekleed worden. De Zoon neemt die zonde op zich en draagt de straf. En ik denk dat dat machtig is. Wat is nou het verschil tussen een gerechtvaardigde en een ongerechtvaardige? Dat is geloof. Bewustzijn van geloof. Wat Christus deed is niet alleen verlossing van zonde, maar ook Gods gerechtigheid wordt ons toegerekend. En dat zijn zaken. Ongelooflijk. Niets heeft God ertoe gedwongen. En hij deed wat wij niet konden en kunnen. En als je Colossenzen 2 vers 14 erbij pakt, hij rechtvaardigt wat onrechtvaardig is. Om niet gerechtvaardigd. Dat komt dus niet door iets in ons, in een gelovige ook niet. Het is gratis, het is een geschenk. En geloof is niet iets wat dat veroorzaakt. Zijn geloof, ja, maar niet het onze. En daarom heb ik het op wat proberen uit te drukken, zo in de zin van, geloof is geen geestelijk wisselgeld, zomaar ik geloof, dus ik mag wat ontvangen. Maar het is gewoon heel simpel, Vader, ik ben hier met lege handen en ik verwacht het van u. Ik ben hier met lege handen en het moet van u komen. En een lege hand die ontvangt, leidt tot een hart en een mond die hem de lof, de eer en de dank brengen. Want als de een het waard is, dan is hij het wel. Om niet gerechtvaardigd. En dan staat er in zijn genade. Wat is nou de enige verwachting die wij als gelovigen mogen hebben? Dat is genade. En dan mogen we heel scherp goed beseffen, die is niet goedkoop verkregen. Het kostte God alles. Het wordt ons toegerekend. En ik denk dat dat het enorme is. We zijn bij hem in de beste handen waarin we kunnen zijn. Er wordt niks uitgesloten, niemand wordt uitgesloten. God heeft allen op het oog, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. En allen worden om niet gerechtvaardigd. Maar dan hebben wij dan de neiging, en we bedoelen het niet, maar waarom hebben wij dan af en toe de neiging om in te sluiten en uit te sluiten? Maar het is de verlossing die in Christus Jezus is en het is een verlossing die allen betreft. En dat vind ik machtig als je denkt over verlossing. Want daardoor, met dat bewustzijn, stelt me in staat op me te oriënteren. Oh ja, zegt Govertz, ik moet die kant op. Daar zie ik licht op mijn pad. En we leven allemaal in deze wereld. We zijn niet van die wereld, maar we leven er wel in. En te midden van alle invloeden en alle duisternissen, want wat doen mensen soms afschuwelijk het licht uit? En dan te midden van alle invloeden en alle duisternissen kun je je weer richten. Je weer oriënteren. En ik denk dat dat een punt is. Zo'n oriëntatiepunt is voor mij het jaarthema van dit jaar. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Dat is een machtig moment. En ik denk dat het is heerlijk om te beseffen, het is gerechtvaardigd. Waarvan? Veroordeling en toorn. Het is verlossing in hem. En wie heeft dat bewerkt? Dat is de kracht van God in Christus Jezus. En dan zijn dat van die magnifieke dingen om te weten. Dan is dat het laatste voordat we een pauze gaan inlassen. Hem daar wordt het volle accent door de apostel gelegd. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. In zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen, zegt vers 25. Daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Waarom deed God niks? Waarom liet God zijn zonden lopen? Zei men. Omdat God wist het moment op Golgotha zou komen. En dan denk ik dat het goed is. God heeft hem voor ons als het ware neergezet. Als een zoenmiddel. Als een zoendeksel. En dat denkt natuurlijk allemaal aan die verzoendeksel op de ark. Hè, die symboliek die erachter zit met Yom Kippur, de grote verzoendag. En het kwaad wordt bedekt door het bloed. En dan is het weg, dat moment. En het jaar daarna is het weer Yom Kippur. Maar hij heeft hem voor ons aangezicht als een zoenmiddel. Toen dacht ik, is er nou een verschil tussen de verzoendeksel zoals dat in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament noemen we dat, in het eerste deel van de Bijbel wordt gebruikt? En is er dan een verschil tussen het verzoendeksel zoals dat hier door Paulus wordt gehanteerd? Is het alleen maar voor Paulus een historische referentie van toen, denk aan de Ark des Verbonds? Maar ik denk, moet je eens kijken wat een verschil er zit als je het over het verzoendeksel hebt. In het oude verzoendeksel, laat ik het zo maar noemen, die stond in de tabernakel achter de voorhang. Die was uit het zicht. En hoe ging het nou met het nieuwe verzoendeksel? Dat was niet in het heilige, maar te midden van een verwarrende en ongeregelde, hatende wereld. En het was niet uit het zicht, maar het was in het zicht. En uit de ogen van de mensen sprak vijandschap en onverschilligheid. Dus als je nou kijkt naar het verschil, is dat magnifiek. Het is nou niet mijn gedachte, maar ik was er helemaal van onder de indruk toen ik het las. Het is van, ik dacht Watson, een Engelse hoogleraar die door Bruce wordt aangehaald. Maar ik dacht echt zoiets van, vader, dit heb ik nooit gezien. Dus het oude, achter het voorhang, uit het zicht. En het nieuwe, te midden van iedereen die het haatte, misschien en onverschillig was voor wat er gebeurde, in een verwarrende en ongeregelde wereld. Rough and tumble of the world, zegt dan Watson zo mooi. En daar was de Zoon van God. En al die onverschilligheid en haat die daar was, en het gebrek aan liefde, een gebrek aan heiligheid. En vul het maar in. Want de wereld etaleert zijn eigen drek breed uit. Daar hing de Zoon van God. Zichtbaar. Naakt. Uitgetogen. Uitgekleed. En droeg alles wat er was. Op dat moment. Weg. Ik denk zo'n punt. Zoenmiddel. Verzoendeksel. Hilasterion. Staat er in het Grieks. Wat een enorme symboliek mag daarachter gezien worden. En als je dan al die dingen bedenkt die daarbij komen, is het heel goed om je dat te realiseren. We zullen na de pauze praten over Gods demonstratie van gerechtigheid. We zaten in vers 25 van Romeinen 3. En ik pak dat er nog even bij. Daar staat hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden. Ik denk dat het goed is dat als je kijkt naar dat vers dat we dan nu voor ons hebben, dat geeft gewoon aan wat houdt verlossing in en tegen welke prijs werd zij verworven. En ik denk dat het goed is dat God heeft Christus voorgesteld dan, als ik het zo mag zeggen, als toonbeeld van zijn gerechtigheid. En als je een zichtbare demonstratie wil hebben daarvan, nou dan kun je dat daar zien. Zo heeft God gehandeld. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. En dan komt daar dat woord zoenmiddel, zoendeksel nog een keertje. Ik heb er kort wat over gezegd. Dat ik er niet veel dieper op ben ingegaan, heeft ook te maken met het feit dat met een goede Bijbelse encyclopedie je over die ark en over de gerubs en over het hierasterion en alle zaken die daarmee te maken hebben een heleboel zelf ook nog kunt naslaan. Maar nog zegt hij in ieder geval daarover, in Israël had God een voorziening getroffen, een bescherming van zonde. En daarmee was de straf op deze zonde niet voltrokken, nee, er werd beschermd, er werd afgedekt. Daarvan was sprake in het bloed van Christus. En dat bloed regelt, vandaar ik het tussen quotejes in mijn gedachten heb, dat bloed regelt met betrekking tot zonde in het verleden, heden en toekomst. God heeft het laten geworden. God is eraan voorbij gegaan en in Christus heeft hij de zaken in één keer, is voor de straf voldaan. Is aan de zonde enzovoort. Dus ik denk dat dat de zaak goed is. De zonde uit het verleden, die er nog zullen zijn totdat alle momenten van beloftes werkelijkheid worden en die nu worden gepleegd, daar heeft Christus in voorzien met zijn gang van zaken. En ik denk dat als je dan gaat kijken hoe dat dan precies staat, dan gaat het over dat verzoendeksel. Dat was toen in de tijd van het volk, zeg maar de ontmoetingsplaats van God en de zondige mens. En ik denk dat dat goed is om dat je te realiseren. Lees daar bijvoorbeeld bij Leviticus 16 vers 2 en de versen 10 tot en met 16. Dat zijn van die versen die daarbij genoemd worden. En pak niet alleen Exodus 25 vers 22, maar lees ook het gedeelte daarvoor af. Niet alleen puur de tekst plaats pakken, maar ook meer erbij halen. En ik denk dat het goed is dat we ons dat mogen realiseren. Door het bloed werd het verzoendeksel de plek waar God de zondige mens, zou je kunnen zeggen, ontmoette. Dat bloed dat vloeide, dat deed Gods misnoegen weg. Bedekte het. En uiteindelijk kwam de zoon en die bedekte het niet, maar die nam het op zich, droeg de straf op de zonde en daarmee was het geschied, weg. En ik denk dat het heerlijke is van zoiets. Als je dit echt begrijpt, dan gaat die schrift glanzen. Dan krijgt hij een heerlijkheid waarvan je nooit gedacht hebt dat hij erin zou zitten. Christus voldeed aan alle rechtseisen. Er komt nooit een alletje onder het gras van ja, maar dat is nog niet voldaan. Er is echt vrijspraak in Christus. Dat kun je zien dat het gedaan moet zijn geweest. Hij werd opgewekt, hij werd verheerlijkt. Het was klaar. Wat hij gedaan had was voor eens en voor altijd klaar. En ik denk dat het machtig is, op diezelfde wijze zijn zondaren gerechtvaardigd en is er vrede door geloof in zijn bloed. Ik denk dat dingen zijn. En God had verdroeg de zonde in het verleden, dat is retrospectief, om het even zo netjes te zeggen, en keek ook naar de toekomst, het prospectieve aspect, en al die zaken, het was Gods langmoedigheid dat hij daar niet op reageerde, want hij wist, er komt een moment, het kruis op Golgotha, dat aan alle rechtseis zal worden voldaan. En toen was daar de zoon die de weg wilde gaan. Toen was daar de zoon die de straf volledig droeg. En buiten alle twijfel liet zien Gods gerechtigheid. En ik denk dat goed is als je dat in de tijd kunt neerzetten. Van Adam tot Christus. Was er die zonde, daar is God aan voorbij gegaan. Tot, omdat hij wist, het moment komt in mijn heilshandelen. Dat Christus aan het kruis tot zonde gemaakt werd. En daarmee werd de vonnis voltrokken. Ik denk dat het goede dingen zijn. En ik noemde net het woord rechtspraak en rechtszaal en dat soort zaken. En je weet zelf dat een rechter mag niet beïnvloed worden door de status of de positie van een overtreder. Of die nou manager is van een groot verzekeringsbedrijf of een handel in gloeilampen of noem het allemaal maar op. Daar moet een rechter aan voorbij zien als er sprake is van een overtreding. Maar hij moet recht spreken. Hij moet de wet handhaven. En als een rechter dat doet, voorbij ziet aan de status en de positie, dan toont hij zijn integriteit. Maar die andere rechter waar wij het over hebben, die nam zelf de zonde en de straf op zich. En het is iemand rechtvaardig verklaren of om alle dingen, maar hier spreekt iets anders, vandaar het woord liefde er net erbij pakte. En als je wil zien hoe zit dat dan, is daar een beeld van gegeven, een voorafschaduw van in de schrift aangebracht, dan is dat Abraham. Dat is werkelijk het enige type dat je tegenkomt van God als vader en zijn offer van Isaac. Vooruit, of voor, ja, dat offer wat de zoon zou brengen, wat God zou brengen met de zoon, voorafschaduw zich in Isaac. En dan snap je ineens wat voor een vers we lezen in Genesis 22 vers 8. De vraag van de zoon. En God die antwoordde, God, of Abraham die antwoordde, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En toen hij dat antwoordde, mag ik het menselijk zeggen, keek God naar de zoon. Dat was het lam ten brandoffer. Hij voorzag in degene die het zoenoffer zou zijn. En wat ging er door God heen? Toen hij deze weg met de zoon ging. Ik denk, we gebruiken die woorden bijna achterloos. Maar als we zeggen, we zijn gekocht en betaald. 1 Korinthe 6 vers 20. Dan zegt dat wezenlijk iets. We zeggen niet voor niks, we zijn gekocht en betaald. En we weten welke prijs ervoor betaald is. Hoe we zijn gekocht door de zoon die weg wilde gaan. Uit liefde voor ons. Denk aan Romeinen 5, zwak, zondaren, vijanden, haat en misnoegen, liefdeloosheid in die ogen. En hij ging de weg die vader van hem vroeg. En de pijn, ik heb het geprobeerd een beetje uit te drukken, iets van Gods pijn kunnen we ons voorstellen. Het is wat om je zoon zo uit handen te moeten geven. Maar vader wist ook wat het zou gaan uitwerken. Maar het was wel het moment dat hij hem overgaf. En hij wist ook wat het zou uitwerken. Gerechtigheid. En je kent mijn voorliefde voor bepaalde soorten verhalen. Maar dit vind ik altijd een enorm verhaal. Ik moet altijd denken aan een verhaal dat ik las over een vader en een zoon. Vooral die vader-zoon verhalen vind ik heel bijzonder. En die vader en die zoon waren beide betrokken bij de invasie van Normandië. En zoals het hoort in oorlogstijd, je mag niet zeggen waar je bent en wat je aan het doen bent, maar ze waren beide betrokken bij die invasie, maar ze wisten niet van elkaar waar ze waren. En waar komt die vader uit het verhaal zijn zoon tegen? Terwijl die Dakota, zeggen we dan met moderne termen, zo'n beetje, die tweemotorige kist, terwijl dat vloog met een buik vol parachutisten richting Normandië, En de mannen hun naam moesten afroepen, hoorde de vader de naam van de zoon. Present, ik ben er. Dus boven vijandelijk gebied moest hij straks zijn zoon losgespen en laten springen. De parachutisten moesten namelijk niet in een vredig landschap, maar moesten springen in vijandelijk gebied. En toen de zoon zich bij de deur meldde om te springen, zei de vader niet, stop maar, je bent mijn zoon, dit kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Maar hij omarmde hem, kuste hem en liet hem naar de aarde springen om de vijand te bestrijden. En als ik dan zo'n verhaal lees, dan zie ik God de Vader, die de zoon liet gaan. En de zoon die alles wilde opgeven, uit liefde voor een kosmos, voor een universum. En hij wist ook welke vijand er bestreden moest worden. Hij kende de pijn. En het leed, toen hij rondging, zag hij dat. En de afstand die de zonde uitwerkte tussen God, de Vader en zijn schepselen. En de enige weg die God had. Ik bedoel dat goed, hè? Er was geen andere weg dan de Vader wilde kiezen. Dat was om de zoon te laten springen. En als we dan deze verse lezen. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. Dan is dat het toonbeeld van dat moment. En dan ga je iets begrijpen van de weg die God wilde gaan. Bij dit vers, het is wel eens door een van de sprekers gezegd, op het podium. Ik sta hier. En ik zou mijn schoenen moeten uitdoen. Omdat ik voel dat ik sta op heilige grond. En niet, maar vanuit een intense gerichtheid op wat God zegt, op heilige grond staan. Dit is voor mij heilige grond. Als ik het zo zou mogen uitduiden. He, dat is wat God aan het uitwerken was. Vader, ik ben het niet waard om uw zoon te heten. En vader schuift het argument opzij en zegt, zoon van me. Ik denk dat dat machtige momenten zijn. Wat is het uitwerking van datgene wat Christus deed? Gerechtigheid. Het is wat de tekst zegt. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. En voorgesteld is nog wel het een en ander meer te zeggen. In zijn bloed, dat kostte het. Om zijn rechtvaardigheid, letterlijk staat de gerechtigheid te tonen. Daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. En dan zegt het laatste vers. Om zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Nu, of van nu af aan. Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Die uit het geloof van Jezus is. Voor de kruisiging van de Heer werden dieren geofferd. En in de huidige era, in het tijdperk, toont het offer van Christus Gods gerechtigheid aan in het volledig afrekenen met de zonde. Er is zoveel wat God ons aangeeft vanuit zijn woord. Wat we nodig hebben is wat de Zoon heeft gedaan, ons dat te realiseren. Te beseffen dat daar de liefde van God achter zat die zijn Zoon wilde geven. In hem is alles wat onze redding behoeft aanwezig. En het is van ons omdat wij uit het geloof van Jezus zijn. Dus het geloof van de Zoon is de bron van ons geloof. Door wat de Zoon deed, is er voor mij verlossing van zonde. En dan kun je heel makkelijk zeggen wat Filippenzen zegt. Hè? Hij ging die weg in gehoorzaamheid. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. De Zoon ging het vonnis dat de zonde moest krijgen niet uit de weg. Hij is voor mij gemaakt. Tot gerechtigheid. En vader, het is nog veel meer. Het is voor uiteindelijk allen. Wat u en ik nodig hebben, is niet een eigen gerechtigheid door de wet, maar Gods gerechtigheid. En die kunnen we alleen maar vinden in Christus. Niet in ons werken, niet in ons houden van, of doen en laten, of in Christus. Daar is Gods gerechtigheid die we nodig hebben te vinden. Het is totaal zijn werk. En er is niets van ons. Ik denk dat het bijzonder is. Dan kun je ook weer op twee manieren kijken. Hè? Kijk, de zoon is Gods vertegenwoordiger voor de mens. En als vertegenwoordiger van God verschaft hij die mens genade. Maar hij is niet alleen vertegenwoordiger voor de mens, van God. Maar hij is ook vertegenwoordiger van de mens voor God. Hij nam het oordeel der zonde. Hij absorbeerde het. En het was weg. Door datgene wat hij deed. Hij vertegenwoordigt God naar ons toe. En ons, de mensheid, naar God toe. En het zit allemaal, het is in hem gefocust. Zeggen we dan misschien heel modern. En wat zou het een enorme zaak zijn als in plaats van menselijk denken, we zouden gaan realiseren, gerechtigheid is niet buiten God om te verkrijgen. Als je zegt van, ik regel het zelf wel, ik hou de wet, ik kan het zelf, dan zeg je eigenlijk nee tegen Christus. En dan weiger je de vreugde die de ontdekking geeft dat hij alleen onze honger kan stillen en mijn onrustige geweten tot rust kan brengen. En ik denk dat een punt is waar je, mag ik het zo zeggen, met alle dingen die er niet bij bedoeld worden, maar daarvan getuigen. In een gesprek tussen twee gelovigen. Kunnen getuigen van datgene wat God heeft gedaan. Ik had gedacht dat ik hem niet nodig had. Maar ik heb hem zo nodig, want ik kan het niet. Het is niet buiten God om. En wat een vreugde was, het feit dat hij het heeft gedaan met alle dingen die ik gezegd heb. Als je vraag hebt in je leven, onrust, onvrede in je leven. Als je twijfelt aan datgene wat je hoort. Als je honger hebt die geen mens kan stillen. Dan moet je luisteren naar wat God zegt. De honger die ik had. Naar zin, doel, bestemming, toekomst. De honger die ik had naar liefde. Het is toch meer mogelijk tussen mensen dan dit. En God noemde het genade en verzoening. De grote vraag waar ik mee worstelde. Wat is de zin van mijn leven? Waarom leef ik überhaupt? Vragen die mensen hebben. Die vragen zijn beantwoord. Niet door wat ik in mijn waan gedacht zou hebben. Maar door wat Paulus hier zegt in Romeinen 3. In de eerste versen. De vers die we gelezen hebben. 21 tot en met 26. Gerechtigheid Gods is wat ik nodig heb. Niet buiten God om. Ik wil ja zeggen tegen Christus. En dan betekent dat zijn volbrachte werk. Dan durf ik net zoals wat John Bunyan zegt. Bij God te verschijnen en bij God te staan. Want ik weet dat God mij aanziet in de Zoon. En als God zijn mond opent. En iets tegen ons zegt. Dan is het eerste wat hij zegt. Zoon. Ik ben blij dat je er bent. Ik hou van je, kom aan mijn hart. Mensvormig gesproken over God, ja. Maar hij alleen stilt je honger. En die dorst waar mensen zich dood aan drinken. Van wat is dit en wat is dat. Die dorst heeft hij gelest. Dat onrustige geweten, dat kolkende geweten, heeft hij tot rust gebracht. Zo zie je dat met de schrift bezig zijn. Je tegelijkertijd antwoord geeft op vragen, richting wijst in je leven, toekomst geeft, vrede in je hart en besef van, ik mag er zijn. Waarom mag ik er zijn? Omdat de Zoon mij heeft verworven. Als ik het zo mag zeggen, het is de geest van het zoonschap. Dan kan ik me heel goed herinneren, een oude baas die ik een keer sprak, die zei, en hij bedoelde dat zo intens oprecht. Ik hoef geen grote plek in het huis des vaders, maar mag ik slechts een dorpelwachter zijn? En toen dacht ik, ach, wat moet ik nou met zo'n opmerking? Ik denk, broeder, ik kan hem nou niet meer bereiken, want hij is al lang geleden overleden, maar wel uitziend naar. Ik wou dat ik hem had kunnen zeggen op dat moment. Het is niet alleen de dorpel, maar daar mag je overheen stappen. Je mag komen tot aan tafel toe. Je mag naast vader zitten. Je mag volledig zoon zijn. Daarom denk ik dat het goed is om je de zaken te realiseren. En het is, maar ik kijk even dat ik dat gelijk kan lezen. Ik moet in dit verband dan ga ik afsluiten. Vers 21 lezen van Jesaja 45, als ik het goed heb. Mijn aantekeningen zijn wat onduidelijk. Er staat dan, ben ik het niet? Dus Jesaja 45 vers 21, ben ik het niet de Heere? Al die vragen die gesteld worden, ben ik het niet de Heere? En wat kunnen we nou met elkaar beamen? Er is geen God behalve ik. Als er één is die je de plek geeft waar je zijn moet, waar je leven mag, waar je kunt leven. Relatie met God betekent dat. Er is geen God behalve ik. Wat voor een God hebben we dan? Wat zegt notabene de profeet, de Nabi van Israël? Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Ze leggen je rieten op. En ceremonieën die je moet bedrijven. Je moet allerlei dingen, moet je. Maar God rekent zijn gerechtigheid toe. Is er een andere dan God? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook jou en mijn God en Vader is. Ik, een rechtvaardige en verlossende God, is er buiten mij niet. Dus rechtvaardiging, gerechtigheid, verlossing, vrijkoping, bij hem. Gerechtigheid is niet buiten God om te krijgen. En ik hoop dat ik dan snel ook nog een laatste kan lezen met u. Dat is Zacharia 9, vers 9. En ik denk dat het ook zoiets moois is, dat is dan toekomstbeeld wat Israël heeft. Ik denk, er is een heleboel gediscussieerd in een grote groep kerken, de protestantse kerk van Nederland, over de rol en de plek van Israël en al die zaken meer. Moet je kijken wat hier staat, Zacharia 9, vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion, juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Dus dat moment zal er zijn straks. Daar is de Melch van Israël. Daar is de koning, daar komt het koninkrijk. Hij is rechtvaardig. Hij is zegevierend. Hij is nederig. En hij is rijdende op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dat, die vier elementen herken je dan als de Messias rondgaat op aarde. En ik denk dat het heerlijke is, hè, dan gaan we lezen vers 10. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Maar dat lees je zelf maar. Maar wat zit er nou tussen 9 en 10? Dat is een machtig stuk. Hij komt voor Israël, dat is vers 10. En tussen 9 en 10 zit in het huidige beheer van de genade. De Zoon is geweest, heeft rondgegaan op aarde. Hij komt straks terug voor het volk en tussen Zacharia 9 vers 9 en Zacharia 9 vers 10, daarin zit, wat natuurlijk de profeet niet wist, het huidige beheer van de genade. En dan kom ik toch weer terecht bij die apostel, waar ik altijd weer bij terecht kom. We zeggen het wel eens tegen elkaar als sprekers, dan heb je alles bestudeerd, maar dan heb ik zo'n behoefte aan, wat zegt Paulus er nou van? Dat zet dan het perspectief ineens helder. Heel vaak ineens helder voor ogen. Ik hoop dat u van God de wijsheid en de leiding krijgt om het A te vertalen naar de kringen. En als u luistert naar de band, omdat u zelf studeert, dat God u de wijsheid geeft en de leiding van zijn geest om het te verstaan. Amen.